Gemeente, we hebben de volgende afkondigingen voor u. Vandaag gaat in beide diensten dominee De Groot voor u voor. De schriftlezing voor vanmorgen is uit Johannes 4. Volgende week hoop in de morgendienst dominee Van Harten, in de middagdienst kandidaat Rietveld voor u voor te gaan. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Vandaag wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor het contactblad. Van harte bij u aanbevolen. De voorzang voor deze dienst is van Psalm 150, het derde vers. De kerkraad wenst u en de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen zingen van Psalm 145, het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed. Wij noemden u Psalm 145, vers 3. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 119, vers 86. Psalm 119, vers 86, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijver God, die de misdaden van vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig 6 dagen zult gearbeid en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslagen, zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schrift het evangelie naar de beschrijving van Johannes en wel hoofdstuk 4, Johannes 4, de versen 1 tot en met 42. Johannes 4, als dan de Heere verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in de stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder, nevens de fontein, het was omtrent de 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zei dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben, want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tot hem, Heere, gij hebt niet om mee te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en hij zelf heeft eruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zei tot haar: en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet meer kom om te putten. Jezus zei tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei: ik heb geen man. Jezus zei tot haar: ge hebt wel gezegd, ik heb geen man, want ge hebt 5 mannen gehad en die ge nu hebt is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij die er zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg nog de Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat ge niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem: ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zei tot haar: ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans, niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zei tot de lieden: kom, ziet een mens die me gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet. Maar hij zei tot hen: ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zei tot hem: mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want ze zijn al reeds wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht en eeuwige leven, opdat zich te samen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is die spreuk waarachtig: een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien, hetgeen ge niet bearbeid hebt, anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En vele der Samaritanen uit de stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde: hij heeft me gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden ze hem dat hij bij hem bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En dan geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil. Want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij hopen met Gods hulp te spreken over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw en vele anderen. Dus de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw en vele andere Samaritanen. Ten eerste staan we stil bij vers 4. En hij moest door Samaria gaan. Een heilig moeten. Vervolgens staan we stil bij de versen 29 en 30. Een bijzondere belijdenis. Kom, ziet een mens die mij gezegd heeft: alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan ging uit de stad en kwamen tot hem. En in de derde plaats een Godverheerlijkende uitkomst. Vers 39 tot en met 42. En vele der Samaritanen uit die stad geloofden in hem en wat er verder volgt. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, wij komen samen in uw huis. Zo hebt u het geleid. Immers daar geschiet niets bijgeval. Ook niet dat we hier vanmorgen als uw gemeente vergaderd zijn rondom uw woord en de fonteinen van levend water al geopend zijn. Want met wat een rijk getuigenis bent u al tot ons gekomen. We hebben de samenspraak gehoord tussen u en tussen deze vrouw. We hebben ons erover verwonderd dat u zich met zo'n vrouw inlaat. En dan zaligmakend. Zij krijgt van u het water des levens om niet. En ze mag zelf een fontein worden, springende tot in het eeuwige leven. En dat alles vrucht van uw heilswerk, o Heere Jezus Christus. En u komt met dat woord tot ons, opdat ook wij zouden drinken van dat levende water. En wie daarvan gedronken zal hebben, zal niet dorsten tot in der eeuwigheid. En nu weet u of wij als dorstigen zijn gekomen. Wat zal dat al rijk zijn? Uitzien, verlangen, hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. De gemeenschap met u zoeken, dan was het een vreugde om vanmorgen naar uw huis te gaan. Een blijdschap nu we hier mogen zijn. Maar het kan ook zijn dat we met de gesteldheid van de Samaritaanse vrouw gekomen zijn, zonder verwachting. Het is haar tegengevallen dat u bij de put zat, zo kan het misschien nu wel zijn. Dat we liever een andersoortige prediking horen, waarbij de ontmoeting met de Heere Jezus niet centraal staat, waar de mens in centraal staat. O God, bewaar er ons voor. Geef dat we de Heere Jezus mogen preken en hem mogen schilderen als die bereidwillige borg en zaligmaker die niet gekomen is om ons te verderven, maar om ons te behouden. En als we dan niet behouden worden, dan ligt de schuld niet bij u, maar bij onszelf, zoals u het ook zelf zegt. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens, een teerder beeld kan u toch niet geven. Toch gij hebt niet gewild. En daarom uw huis wordt u woest gelaten. O Heer, als het nog nooit tot een ontmoeting met u kwam in het leven, omdat we ons doelbewuster iedere keer maar weer aan ontrokken, juist als u zo dichtbij was, mag het dan vanmorgen anders zijn? Mag dan dat harde hart verbroken worden? En was een arme zondaar aan uw voeten mogen neervallen? Het van u te verliezen, Heere, om ons behoud en onze zaligheid geheel en al in u, o Heere Jezus Christus, te zoeken en te vinden, want het is nooit te vergeefs om op u een beroep te doen. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Al uw kinderen zullen dat ook bevestigen, en laten we er dan ook maar van spreken, laten we het maar anderen laten horen hoe het erbij staat met onze relatie met u. Want wat een wonder, Heere, als u ons leven voor uw rekening hebt genomen, geheel en al. Uw kind, de knecht Paulus, zegt dat er dan niets meer is, maar dan ook helemaal niets en niemand die ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die daar is in Christus Jezus, zelfs de dood niet meer. En wat kan die dood ons soms aangrijnzen in al zijn verschrikking? Maar u bent het leven. Dat zegt u ook. Ik ben het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al waar hij gestorven, o Heere Jezus. U bent alles voor uw kerk. U bent het leven. U bent de weg. En u bent de waarheid. Laat ons zo u ontmoeten vanmorgen. Neem weg alles wat daartoe in de weg zou kunnen staan. en geef ons een rijk gezegend ogenblik in uw huis. Om Jezus wil. Amen. U mag nu uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst. De tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde voor de kerkvoogdij. En straks bij de uitgang voor het contactblad. Van harte aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 45. En daarvan de versen 1 en 8. Psalm 45, vers 1 en 8. Gemeente, de Samaritanen werden door de wettische Joden als niet behorende tot Israël afgewezen. De Samaritaanse vrouw zegt ook vol onbegrip tegen Jezus: hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw bent? En dan zegt Johannes, want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Dat kon helemaal niet. Joden en Samaritanen verdroegen elkaar niet. Het ging zelfs zo ver dat de Samaritanen voor de Joden cultisch onrein waren. De breuk van die volstrekt gescheiden levende gemeenschappen was zo diep dat zelfs de Joden reinheidsbezwaren tegen de Samaritanen hadden. Daarom was het ook onmogelijk dat een Jood met een Samaritaan zou eten en drinken. Onbestaanbaar. Dus dat Jezus deze Samaritaanse vrouw om drinken vraagt, dat is zeer bijzonder. Dat kon helemaal niet. Maar voor Jezus was het een moeten. Het was voor hem net zo moeten als het moeten gaan door Samaria, zoals onze tekstwoorden zeggen. Dat was een heilig moeten, een must. Dat was een moeten van God uit. Want dat betekent dat moeten bij Johannes een goddelijke opdracht, Gods beschikking. Het was absoluut noodzakelijk dat. En dan laat Johannes het tegen de heersende Joodse opvatting ook nog eens van horen. Dat Samaria echt bij Israël hoort. Het was de landstreek die de Heere zelf notabene aan Jozef had gegeven. Zo staat het hier ook in vers 5. En hij kwam tot de stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het land dat Jacob aan Jozef zijn zoon gegeven had. En dat herinnert ons aan Genesis 48... waar Jacob tegen zijn zoon Jozef zegt: ziet, ik sterf, maar God zal met u zijn. Hij zal u weer brengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broeders. En uiteindelijk zijn de beenderen van Jozef daar ook terechtgekomen. Dat kunnen we van lezen in Joshua 24. Ze begroeven ook de beenderen van Jozef die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden te Sichem, in het stuk veld dat Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem. Dus Samaria was wel degelijk Israëlitisch gebied. Bij de godsdienstige mensen wel afgeschreven, dat wel. Maar bij God blijkt het dus uitverkoren te zijn en dierbaar. En dat niets, niet om iets in die Samaritanen. Nee, wat dat betreft geldt het ook dat tienstammerijk: ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend, o huis Israëls. Ik doe het om mijn grote naamswil. Dat is het. God gedenkt aan zijn eigen naam, aan zijn verbond. Zijn naam is immers Heere. De ik zal zijn die ik zijn zal. Hij heeft zich met die naam verbonden aan dat volk. Nu had Israël zich eeuwenlang tegen de Heere misdragen, dat weet u. Dat is uiteindelijk zo ver gekomen dat de Heere ze in de ballingschap heeft gezonden, weggevoerd door de Assyriërs. En dan blijft het tweestammenrijk Juda over. Niet omdat het stammenrijk zoveel beter was als het tienstammenrijk Israël. Oh nee, geen zin. Ze maakten het uiteindelijk nog bonter. In Jeremia 3 lezen: de afgekeerde Israël, dat is het tienstammenrijk, heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan het trouweloze Juda. En dus feitelijk zou je kunnen zeggen dat tweestammenrijk, die hebben het er nog gekker afgebracht als dat verschrikkelijke tienstammenrijk. Nou, dat tienstammenrijk, dat is weggevoerd is ook nooit meer teruggekomen. 10 stammeren, of 2 stammeren is uiteindelijk ook weggevoerd. Klein gedeelte daarvan is wel teruggekomen. Maar dat 10 stammenrijk is nooit in zijn geheel weggevoerd. Zeg maar, de bovenlaag is weggevoerd. De intellectuelen en de sterken, zowel de mannen als de vrouwen en de meisjes en de jongens. Maar het zwakke, zeg maar ook weer, en het onedele en het verachten, dat bleef achter. En dat heeft zich uiteindelijk vermengd met stammen die van elders weer door de vijand, door de Assyriërs, daar naartoe werden getransporteerd. Er kwamen dus voluit heidenen daar binnen. En dat vermengde zich met de Joden die achtergebleven waren. En zo was er dus een, zeg maar, een Joods-heidense cultuur ontstaan. Joden die zich vermengd hadden met de heidenen. En als dan dat tweestammenrijk terugkomt uit Babel, ja, die willen dan, zeg maar, die Joodse traditie helemaal voortzetten. En dan stuiten ze daar op die Samaritanen. Dat mengelmoesje van Jodendom en heidendom. En ze hebben zich daar verre van gehouden. Daar willen we niets, maar dan ook helemaal niets mee te maken. Zo zit de geschiedenis een beetje in elkaar. En dat is goed om dat te weten. Het is ook allemaal verklaarbaar dat er geen gemeenschap was. Het was ook een stukje bescherming van eigen godsdienst en cultuur. Maar in ontmoeting met de Heer Jezus blijkt bij die vrouw, die Samaritaanse vrouw, dat ze ook nog wel besef heeft van haar Joodse wortels. Want wat zegt ze tegen Jezus? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons deze put heeft gegeven? En hij zelf heeft eruit gedronken en zijn vee. Ze zegt onze vader, ze hebben gebeden op de berg Gerizim. En ze spreekt ook nog over het geloof in de Messias. Ik weet, zegt ze, dat de Messias komt. Die Samaritanen gebruikt alleen maar de eerste 5 boeken van Mozes. Genesis tot en met Deuteronomium. En zij refereert hier aan een tekst uit Deuteronomium 18 vers 18. Waar staat: een profeet zal ik uit hem verwekken uit het midden van mijn broederen. Zoals gij zijt, ik zal hem mijn woord in zijn mond leggen. En hij zal alles tot hen zeggen wat ik hen gebied. Nou, dit woord kent zij. En daar komt zij hier mee in de ontmoeting met Jezus. Maar zij weet natuurlijk absoluut niet dat degene die voor haar zit, die Messias is. Hij moet ze bekend gemaakt. Ik heb 2 weken geleden hier gepreekt over de Moorman, weet u. Toen heb ik gezegd, die zit met de Heer Jezus op schoot. Maar hij wist het niet. Zegt de profeet dit van hemzelf of van een ander? En dan gaat Filippus de Heer Jezus verkondigen. Hier is het weer anders en toch ook weer hetzelfde. Die vrouw die spreekt over de Messias, met de Messias. En ze weet niet dat hij het is. Maar hij gaat zich aan haar openbaren. Er staan dus grote dingen te gebeuren. Daarom moest hij door Samaria gaan. Van zijn hemelse vader. En hij wilde door Samaria gaan. Want hij doet niet liever dan zoeken en zalig maken dat wat verloren is. Nou, als je nou zo eens mag luisteren vanmorgen. Dat de Heer Jezus door Ierseke moet gaan. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Wat is hij dan al heel dichtbij? En je weet het eigenlijk niet. Het is nog niet tot je doorgedrongen, maar de Heere die hoopt ook vanmorgen weer toe te voegen tot die schade die niemand tellen kan, want dat woord dat zal nooit ledig tot een wederkeer, maar het zal doen hetgeen hem behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Nou, moet je eens kijken, nou zit hij hier klaar, hij zit bij die Jacobsbron te wachten feitelijk op die vrouw die eraan komt met haar spullen om te drinken, om drinken te halen, om water te putten. Het woord van Jesaja wordt hier bevestigd. Hij wacht om genadig te zijn. Georganiseerd door de hemelse Vader en uitgevoerd door de Heer Jezus Christus als die gewillige borg en zaligmaker. En dan gaat God zijn heilsplan realiseren, want hij heeft grote plannen, niet alleen met deze vrouw, maar ook met de achterban, zullen we het zo maar zeggen, met de Samaritanen in Sichem en in Sichar. En Heer Jezus gaat straks zelfs over de oogst spreken. De velden zijn al wit om te oogsten. Moet je zien wat een vertrouwen hij ook heeft gehad in dat heilswerk. Dat dat tot stand zou komen. Het moest toch allemaal maar gebeuren. Het moest zich allemaal voltrekken. Maar hij geloofde dat dat gebeuren zou, als uitwerking op de prediking van hem tegenover deze vrouw. En vervolgens van die vrouw, van haar getuigenis tegenover al die Samaritanen. Je ziet in haar eigenlijk, als je het goed bekijkt. Een personificatie van het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Een overspelige vrouw. Nou, daar is het volk van Israël altijd al mee vergeleken door de Heer. Een slechte vrouw. En daar zoekt nou de Heere Jezus gemeenschap mee. U merkt wel dat het evangelie haak staat op u en mij, denk. En de duivel is er ook als de kippen bij om te zeggen, dat moet je niet geloven. Je zult eerst een beter mens moeten worden. En dan heeft de Heere pas oog voor je. De Bijbel zegt precies het tegenovergestelde. Hij laat zijn oog vallen op zondaar. Zo verloren en ellendig als ze aan toe zijn. U kunt uzelf toch nooit opknappen tot op de hoogte waar de Heere God van gediend is. Want die vraagt namelijk volmaaktheid van u en van jou en van mij. Volmaakte liefde tot hem en volmaakte liefde tot onze naaste. Nou, dan zakken we alle twee al door het ijs. Daar blijft niks van u en mij overeind staan, gemeente. En dat zeg ik niet om u te kwetsen, maar dat zeg ik u om u aan de voeten van de Heer Jezus te krijgen. Dat is de bedoeling. Verloren zondaar, hij weet er raad mee. Daar is hij voor gekomen, dat is zijn missie geweest. Daar is hij ook voluit voor gegaan. Hij heeft alles gegeven wat hij te geven had om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En dan maakt hij van vijanden vrienden. Dat zie je hier bij die vrouw gebeuren. Ze moest niks van Jezus hebben. En hier komt het tot een huwelijk aan die put. Ondertrouwt hij haar in gerechtigheid. En krijgt zij de bruidegom van haar leven. En ze had er al heel wat gehad. Maar toen was het afgelopen. Aan de Heer Jezus heeft ze eeuwig genoeg gehad, gemeente. En dat mag ik u ook preken. Als het tot zo'n huwelijksverbond komt vanmorgen tussen hem en tussen u, dan is het eeuwig goed. En dan zullen wij nog struikelen in velen, dat beloof ik u ook wel. Maar hij houdt zijn kerk vast. Naar zijn eigen belofte. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En hij is de getrouwe bruidegom. In ieder huwelijk is het wel eens wat. Als het in het huwelijk tussen Christus en zijn kerk wat is, ligt het nooit aan hem. Dan hebben wij ons weer schandelijk tegenover hem misdragen. En vandaar dat het ook zo'n pijn doet, want we zondigen namelijk altijd tegen de liefde, gemeente. Daarom doet het ook zozeer. Ik had vroeger veel liever een draai om mijn oren van mijn moeder als dat ze zei, mijn lieve jongen, waarom doe je dat nou? En met de Heer die gesproken, zo treedt de Heer zijn kind altijd tegemoet als we weer in zonde vallen. Mijn lieve jongen, mijn lieve vrouw, waarom doe je dat nou? En dan met de bedoeling om het tegen hem te zeggen. Die nooit verwijt en mildelijk geeft. Moest kijken wat er gebeurt. We laten dat hele gesprek met die vrouw rusten verder. Maar de Heer Jezus zegt heel iets opmerkelijks. En daar wil ik toch wel even de aandacht op vestigen. Ga heen, zegt hij, roep uw man en kom hier. Hij wil dus de man met wie ze samen woont ook bij zich hebben. Nou, dat wil ik toch. Dit is een heel actueel woord. Er zijn ongetwijfeld ook in Ierseke ouders of oma's en opa's die daarmee zitten, die kinderen of kleinkinderen hebben, die samenwonen. En dat is een heel verdrietige zaak. En daar leidt u onder, daar leid jij onder. Maar dit geeft moed. Deze vrouw die woont samen. En Jezus gaat zich over haar ontfermen. Dat is punt 1. Maar hij heeft ook oog voor degene met wie ze samen woont. Hij zegt, die moet je eens gaan halen. En bij mij brengen. Dus niet afgeschreven, maar naar zich toe trekken. En daarmee wordt het gedrag niet goed gesproken, maar Gods vergevensgezindheid jegens zondaar geopenbaard. En misschien heb ik nu een riem onder uw hart mogen steken ook in deze dingen. Zodat je met des te meer vrijmoedigheid, en daarom zeg ik het, naar de troon der genade zult gaan met je nageslacht. Begrijp je het nou? En mensen worden we allemaal afgeschreven, gemeente, maar dat doet er niet toe. De een weet dit en de ander weet dat. Maar gelukkig dat we een God in de hemel hebben die zegt, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. De Heer Jezus schrijft die vrouw niet af. En die man ook niet. Hij wil hem erbij hebben. Hij wijst ondertussen in zo'n woord wel de zonde aan van haar. Maar zie nou op een lieflijke manier die dat doet. En hoe die dat aanpakt door die man er direct bij te betrekken. Want wat zegt zij? Ja, ik heb geen man. En dan gaat hij laten merken dat hij veel meer van haar weet dan dat zij wel denkt. En dan zegt hij, u hebt recht geantwoord. Eigenlijk staat er in het Grieks, dat heb je mooi gezegd. En daarmee geeft Jezus aan dat hij aanvoelt dat het niet helemaal waar is wat ze zegt. Het is niet onjuist, want het is helemaal niet. Maar door het op die manier te zeggen, krijgt het een bepaalde kleur. Van oprechtheid. En dat was het nou precies net niet. Nou, dat laat Jezus dus mooi doorklinken in dat antwoord. Je hebt het mooi gezegd. Ze spreekt in bedekte termen, maar de Heer legt met zo'n enkel woord haar hele bestaan bloot. Luister maar wat hij zegt. Dat heb je goed gezegd, dat heb je mooi gezegd, want je hebt 5 mannen gehad en de man die je nu hebt is je man niet. En uit vervolg blijkt ook wel dat Jezus door het zo te zeggen de zenuw van haar verzonderde bestaan heeft blootgelegd. Want ze gaat straks naar Sichar toe en dan gaat ze tegen de mensen daar vertellen: ziet de mens die mij verteld heeft alles wat ik gedaan heb. Dus daarmee was de zonde zenuw geraakt, als ik het zo mag zeggen. En dat enkele zinnetje, dat zal ertoe bij gaan dragen dat straks die hele stad in beweging komt, jegens dat getuigenis. Want ze geloven vanwege haar spreken. Zeggen dat. Dat is wat als iemand zegt wat die vrouw allemaal op haar geweten heeft en iedereen wist wat dat was. Dat is wat geweest. En dan toch. En dan die vrouw zo getuigen, zo over hem spreken. Dat moet wel heel iets bijzonders zijn. En dan gaan ze echt, hè, ze kwamen tot hem. Dat is die genadige uitwerking geweest. En dan zie je hoe het ook, hoe nauw het ook luistert, gemeente, hoe wij over de Heere spreken. Worden de anderen ertoe aangezet door ons spreken om naar hem toe te gaan? Of ben je juist een barrière? Dat is verschrikkelijk als je mensen gaat verhinderen. En dat is ook een Bijbels verhaal. Hè? Verhindert ze niet. Want er zulk is het koninkrijk der hemel. Je kan dus in de weg staan. En dat is de zorg ook van een predikant als het goed is. Hè? Wat betekent je nou in dat koninkrijk Gods? Ben je er nou de oorzaak van dat mensen bij hem vandaan blijven? Daar moet je toch niet aan denken. Of mag je de oorzaak van zijn dat mensen tot de Heere Jezus mogen uitgaan? Daarom is het ook zo heerlijk, dat begrijp je toch wel, gemeente, als je daarvan mag horen. Dat je niet te vergeefs hebt gepreekt. Dan gaat het niet om mij, maar het gaat om hem. En het gaat om uw behoud en om jouw behoud. Zijn er hier die Heer Jezus mogen kennen? En die van hem mogen spreken? We hoeven ons toch hem niet te schamen, hè? Laten we dat nou eens tegen elkaar mogen zeggen. U die de Heer mag kennen, liefhebben, dienen en vrezen. Met heel uw hart en met heel jouw hart. Wij schamen ons toch de Heer Jezus niet. Laten we dan ook maar van hem spreken. Van zijn doen en van zijn laten in ons persoonlijk leven. Want je ziet er toch iets van jezelf in terug en van die ontmoeting met hem. Dat je zegt: Heere, zo moest het in mijn leven toen ook gaan. Hier moest hij door Samaria gaan. In mijn geval moest hij door. Nou, en vult dan maar de plaats in waar de Heer in je leven kwam, waar je dat bewust werd, dat hij tot je ziel sprak. Dan kun je zeggen, nou, toen moest hij door Ierseke gaan, of toen moest hij door Goes gaan, of waar dat dan ook gebeurd is. En wat een ontmoeting is dat dan, hè? Als je ademloos aan zijn lippen mag hangen. En je inderdaad mag gaan horen, nu is er genade uitgestort op zijn lippen. Voor zo'n grote zondaar, en dan zegt hij: gelovig hart als ik ben. Je kunt natuurlijk heel je leven in algemene termen over de zonde spreken, over de zondaar. Maar dan ben ik de zondaar. En dan is hij mijn zaligmaker, niet meer de zaligmaker, maar mijn zaligmaker. Want het geloof, hoe bestreden soms ook en hoe aangevochten misschien ook, legt nochtans de hand op zijn offer en op zijn heilswerk en op zijn woord. Op uw woord heb ik geloofd. En dat maakt het ook zo vast, omdat het buiten me ligt. Het licht in Christus. Het ligt in zijn werk. Het ligt in dat wat hij verkondigen laat. En daar hou ik me aan vast. Wij hechten vaak meer waarde aan woorden van mensen als van de Heer Jezus. En mensen die kunnen er soms zo naast zitten, nietwaar? Ik sprak gisteren een vriend die had pech gehad met zijn auto. Die belde op en zegt: ik sta aan de kant en de wegenwacht is erbij. Die zegt dat de dynamo stuk is. Nou, prima. Dus hij moest weggesleept worden enzovoort enzovoort. Belde die later op: ja, het was de dynamo niet. Kijk, dat bedoel ik. Onvoorwaardelijk geloofde hij dat het de dynamo was. Maar het was de dynamo niet. Het was de accu. Zul je met de Heere Jezus niet meemaken. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? ...100% te vertrouwen wat hij zegt. Dus als hij zegt: ik heb geen lust in je dood, maar in je leven, dan is dat waar. En dat wil hij, dat je dat nou gelooft. En dan zegt hij er ook nog bij: je hebt wel de dood verdiend, dat wel. Maar dan heb ik je zo lief dat ik voor jou, voor u de dood ben ingegaan. En ik heb dat hele vuile zondepak weggedragen. En dan vraag ik alleen maar: erken mij daar nou in. En zeg: Heer Jezus, wat hou ik veel van u. Omdat u dat voor mij hebt willen doen. Zoveel liefde tegenover zoveel zonde. Nou, en dat is bij deze vrouw ook zo geweest. Hè. Die kon het niet op, want dan vliegt ze bij die put vandaan. Kun je ze volgen? Die hou je toch niet meer vast? Hij had het toch gezegd: je moet je man gaan halen. Nou, nu ze hem heeft leren kennen, nu ze van dat levende water heeft mogen drinken, nu ze weet dat hij de Messias is, want hij gaat zich immers aan haar openbaren. Zij spreekt over de Messias vanuit Deuteronomium 18 en dan zegt hij tegen haar: ik ben het die met u spreekt. En zo gaat het ook nu toe. De naam van de Heere betekent: ik ben. Ik ben het. Ik ben het. Dat is in zijn naam. Dat is eigen aan de Heere. Dat hij er is. En dat hij er is voor mij. Want dat wordt de troost dan. En dat hij er is voor mijn zaligheid. Ik ben het die met u spreekt. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En het geloofsoog ziet hem. Zoals die wordt gepreekt. En hoort zijn stem. Het heilsplan heeft gewerkt. Die vrouw wordt feitelijk bedoeld als lokhaas door de Heer Jezus. We zeggen: Heer, ze was een spierinkje om de kabeljauw te vangen. Nou, dat gaat gebeuren. Want in vers 39, daar wordt ons verteld dat velen van die Samaritanen uit die stad geloofden om het woord der vrouw die getuigde heeft met alles gezegd wat ik gedaan heb. Kun je je voorstellen dat die mensen in eerste instantie vol argwaan naar die vrouw hebben gekeken en geluisterd? Want zij was een vrouw met een luchtje eraan, nietwaar? En als je dan iemand groot en goed over de Messias hoort spreken, dan zeg je: wat is hier aan de hand? ongelooflijk, maar de wijze waarop die vrouw haar verhaal doet is kennelijk overtuigend. De verwondering waaruit ze spreekt, de liefde waarmee ze spreekt, de gunning ook, dat is ook zo eigen aan genade leven, dat gunnende karakter. Iedereen zou het wel willen geven, nietwaar? En dan breekt daar inderdaad het licht door. Velen der Samaritanen die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigd heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Let erop dat ze geloofden in hem, niet in haar. Ze geloofden in de Heer Jezus, dat hij was de Christus, de Messias die beloofd was. En daar gaat het om. We moeten eens kijken wat hier gebeurt in dat heidense Samaria, want dat was het toch niet waar. Er was geen Jood die er een voet binnen zette. En nu komen ze daar massaal tot het geloof in de Heer Jezus Christus als de Messias. Hier wordt beoefend, aanschouw toch uw gezalfde koning. En dat vanwege het getuigenis van die vrouw, zo kan het dus zijn. In deze vrouw wordt zichtbaar het water dat ik hem geven zal. Wordt tot een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Haar mond vloeide over tot zijn eer, gelijk een bron zich uitstortte op de velden. Nou, hier is die fontein. Ze heeft eerst bij de Jacobsbron gezeten, daar heeft ze de Heer Jezus ontmoet, diezelfde bron van leven is. En nu mag haar hart een fontein zijn, wel levend water, en mag ze daar getuigen van degene die ze ontmoet hebben. Is deze niet de Christus? Is deze niet de Messias die lang verwachtte, die komen zou? Mijn hart vervuld met heilbespiegeling hebben we gezongen, zoals het schoonste lied van deze koning zingen. Dat doet ze. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoner mensen ver te boven. De vrouw die zo met mannen behept was, voor haar bestaat er nu nog maar één. Zulk een is mijn vriend, zulk een is mijn liefste. Het staat er niet bij, maar u kunt er wel begrijpen dat ze naar haar vriend gegaan is en het gezegd heeft. Hoe ze daar bij de Jacobsbron ondertrouwd is met de Heer Jezus Christus, met de Messias, in geestelijke zin. Ondertrouwd noemt de schrift dat in gerechtigheid. En dat ze daar haar hart aan hem heeft mogen geven. Haar ja-woord. En hij gaf zijn ja-woord aan haar. En wat van zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ongetwijfeld zal ze het bevel van haar bruidegom hebben opgevolgd. Roep uw man en kom. Hier. Het is heel opvallend dat hier staat in vers 39 dat vele Samaritanen geloofden om het woord van deze vrouw. En dan staat er in het Grieks het woordje logos. En logos is het woord zoals het staat in het begin van het evangelie, naar de beschrijving van Johannes. In het begin was het woord. Logos staat er dan. En het woord, de logos, was God. En het woord was bij God. Het woord is God zelf. Is de Heer Jezus Christus. Want dat woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Nou, dat is wat hier gebeurt. Zij heeft dat vlees geworden woord ontmoet. En nu zal hij nog onder die Samaritanen gaan wonen ook. Want als ze hem straks ontmoeten, gaan ze bidden, smeken. Betekent dat of dat hij bij hen zal blijven? Dat is ook zo'n begrijpelijke reactie, nietwaar? Als je nu vanmorgen je zakken vol heeft mogen laden met geestelijke spijzen. Dan wil je dat maar vasthouden, nietwaar? Dan weer in die nabijheid van de Heer Jezus blijven verkeren. Nou, datzelfde gevoel hebben die Samaritanen ook gehad. En die hebben het ook gevraagd, alsjeblieft blijf bij ons. En dan blijft hij ook 2 dagen nog. Hij overnacht met hen. Hij eet met ze. Hij drinkt met ze. Hij verkeert met ze. Hij heeft gemeenschap met ze. Kortom, hij hoort bij hen. En dat vanwege dat woord dat zij aangaande die Christus dus heeft verkondigd met deze genadige uitwerking tot gevolg. Het is ook wat dat zij tegen al die mensen zegt. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Want een schuldbelijdenis ligt daar ook in opgesloten, nietwaar. En dat kennelijk niet alleen voor de Heere, maar ook voor deze mens. En ze kan juist zo in verwondering over deze Heer Jezus spreken, omdat hij kennelijk dat hele verleden van haar achter zich heeft geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. De Heer heeft kennelijk maar een enkel woord nodig, gemeente, om ons bestaan bloot te leggen. Hoeven de zonde niet breed uit te meten op de kansel. Om te weten dat we verloren mensen zijn. Eén blik naar binnen door de Heilige Geest. En de afgrond van ons verloren bestaan gaat open. En dan legt de Heilige Geest weer snel die deksel op de put. Want het is echt geen doen. Zo maar stukje bij beetje ligt hier wel eens iets van de sluier op. Dan heb je handen vol, vol, meer dan vol aan je zondige bestaan. Zo gij in het recht zou treden. O Heer en gade, slaan ons ongerechtigheden. Ah, wie zal dan bestaan? Maar nee! Prachtig hè, dat wij die psalm hebben. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Daarom wordt ge Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. Nou, dat is wat er met deze vrouw aan de hand is. En dan gaan ze naar Jezus toe. En dan krijgen ze ook het evangelie te horen. En dan staat er dat die Samaritanen zeggen, wij geloven niet meer om uw zeggenswil, want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord en wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker van de wereld. Dan moet je nagaan, ze hebben eerst dat getuigenis van de vrouw geloofd. Geloof dat Jezus is de Christus, ze zijn naar hem toegekomen en daar hebben ze mogen delen. In de fontein die daar geopend is geworden. Tegen de onreinheid en tegen de zonde in Christus Jezus. En ze hebben gedronken. En dan zijn ze zo vol van Gods genade in Christus. Ja, dan zeggen ze, deze is de Messias, de zaligmaker van de wereld. Kijk. Nog even het begin van de preek in herinnering roepend. Hè, dat daar een Jood binnen hun grenzen kwam. Was al heel bijzonder. Maar dat daar een Jood het evangelie op zo'n wijze bediend heeft. Dat hij met al de liefde van zijn hart. De stromen van levend water in hen heeft uitgestort. Ja, dat is nooit klein te krijgen. En ik denk dat iedere zondaar die daar iets van mag leren in zijn leven, het net als die Samaritanen niet op kunnen. En dan ook in hem de zaligmaker der wereld gaan zien. Dat is die ook wel, maar goed, wij zitten altijd maar op het heilswerk van de Heer Jezus te beknibbelen. Dat is eigen aan mensen. Het is niet voor iedereen, zeggen we dan. En als je het heel strikt door gaat voeren, dan ga je zeggen, ja, uiteindelijk is het alleen maar voor de uitverkorenen. Nou, dan denk ik, heb je nou je zin Want dan is het niet voor jou. Want jij bent niet uitverkoren. Dus dan kun je maar doorzondigen. Begrijp u de duivelse constructie die daarachter steekt? Daar zal zo in eerste keer niemand redeneren. Dat geloof ik niet. Maar stel je voor dat iemand nog met zulke zotte ideeën loopt. Nou, dan word je ontmaskerd in je denk. Jezus moest door Samaria gaan. Dat is verkiezing. Dan moet je eens kijken, hier gaat heel Samaria met de buit naar huis. Dat is ook verkiezing. U zit hier niet zomaar. Dit is geen tijdverdrijf. We gaan eens even lekker naar de kerk. Nee, het woord gemeente zegt natuurlijk al iets over dat we hier samen zijn. En we zijn samen in de naam van de drie-enige God. En dat betekent dat hij op een ontmoeting uit is. En daar is vanmorgen wel het nodige van gebleken, nietwaar? Juist omdat we hier met elkaar rondom de Jacobsbron hebben gezeten. En dan moet u voor uzelf en jij en ik ook maar weer de rekening nu op gaan maken. Is die nou ook mijn zaligmaker? Hij is het van de wereld, zeggen deze Samaritanen. Zoveel ruimte en zicht hebben ze op de Heer Jezus gekregen. Hij is de zaligmaker, de verlosser, de bevrijder van de kosmos, staat er letterlijk. Dus van alle samenstel van dingen, door hem voortgebracht. Als Jezus in de nacht bij Nicodemus is, dan wijst hij daar ook op. Die zegt, zo lief heeft God nou de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon, dan heeft hij het over zichzelf gegeven heeft. Opdat een ieder, kijk, daar valt nou de scheiding die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, deze vrouw is voor al die Samaritanen het beste bewijs geweest wat een genadig Christus vermag. O, als zo'n vrouw het voorwerp kan zijn van de liefde Gods in Christus Jezus. Oh, dan wordt het hoog tijd dat wij ook naar hem toe gaan. Nou, dat hebben ze gedaan en het is niet te vergeefs geweest en zo is het nog gemeen. De reis naar Jezus is een reis naar de zaligheid. Dat is zo vast als een huis. Want hij heeft nog nooit één zondaar teruggestuurd. Dus de weg naar hem toe betekent voor altijd bij hem blijven. Dat zegt hij ook. Ik ben met u elke dag opnieuw tot aan de voleinding van de wereld. En ze kwamen tot hem. Nou, hij zag ze komen, zegt die discipelen. Die komen terug als die vrouw daar zit nog en die zien dat aan. Dat zinden ze natuurlijk niks, maar goed. Ze beginnen gelijk over het eten. Die vrouw gaat gelukkig weg. Moet u niet wat eten, Heer Jezus. Zo gaat het dus in de kerk ook. Als je over geestelijke dingen aan het spreken bent, dan zegt er ineens iemand, dat heeft de collecte opgebracht, weet je wel. Ik bedoel, wat dat betreft, de mensen zijn dan precies hetzelfde. Gods kinderen ook hier beginnen ze over dat eten te praten. Maar Jezus, die ziet de oogst komen. Die zegt, ik heb een spijs. Die niet vergaat. En dat is dat hij doet de wil van zijn hemelse vader. Hé. Dat is het. En dan zegt hij, kijk nou eens, ik zie de oogst al aankomen. De velden zijn wit om te oogsten. En dan kijkt hij bij wijze van spreken die vrouw alleen op de rug. Hij ziet haar naar Sichar gaan. En dan zegt hij, de velden zijn wit om te oogsten. En dan denk ik, dierbare heiland. Daar leeft u nou uit de belofte, als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Nou krijg je al op voorhand uitbetaald wat u nog moet gaan doen. Op de kruisheuvel Golgotha, dat is nou oogsten op uw zoen en kruisverdiensten. Nou, en daar komen ze, want het heeft niet lang geduurd. En daar ziet hij die hele massa aankomen. En dan komen ze allemaal voor hem. Voor zijn zaligmakend werk. Nou begrijp u toch wel. Die oogst, die is dan nog niet voorbij, gemeente in Ierseke. En dan hoort u mij al anders preken als de Heer Jezus. Nou zou ik eigenlijk moeten zeggen, de velden zijn wit om te oogsten. Dat ik nou de oogst op de bediening van de prediking als het ware, ja, zie. Dat is mijn allerliefste wens. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar ik zou jokken als ik zou zeggen, dat geloof ik nou op dit moment. Dat er nou vanmorgen zoveel tot geloof zijn gekomen. En u die dat zware, dierbare geloof mag bezitten. Laten we nou net als deze vrouw toch veel meer van hem spreken. Goed van hem spreken. Dat we toch ook die oogst mogen zien. Kijk, wij kunnen het niet bewerkstelligen, dat weet ik voor 100% zeker. Maar de Heere gebruikt ons wel. Dat moeten we goed. Het gaat langs de middellijke weg, dat zie je met deze vrouw ook. Hij gebruikt die vrouw om al die zondaren tot hem te krijgen. En zo gebruikt hij nu zijn dienstknecht om dat te doen. Maar hij gebruikt ook u en jou die hem heeft leren lief krijgen. En ik hoef toch eigenlijk geen reclame te maken voor hem, gemeente. Is het toch goed beschouwd? Is dat toch erg dat ik dat doen moet? Goede waar behoeft geen krans, zeggen wij. En die naam, die is zo zoet. Geen naam is er zoeter. En beter voor het hart. Hij balsemt een wond en heelt alle smart. Nou, en nou hebben ze het zelf uit zijn mond gehoord. Ze hebben hem horen spreken en het is alleen maar bevestigd dat wat die vrouw heeft gezegd. En ze zeggen, nou geloven we niet meer om wat zij gezegd heeft, maar nou geloven we op zijn woord. Want we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Nou, als dat nou de uitkomst is vanmorgen van de prediking, dan zeggen we, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En we zitten alweer in de startblokken voor vanavond, want dat is ook het geweldige. God voedt zijn kerk altijd met honger. He? Nou gaan we amen zeggen, terwijl je denkt, ga nog even door. Nou, dat hopen we vanavond te doen. Om 5:00. En breng er nou eens een paar mee. Heel dat sigaar, dat liep de hoop. Nou, huiswerk voor vanmiddag. En de uitkomst zien we vanavond. Amen. Ik roep in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 5. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken uw naam ootmoedig dat wij ongestoord vanmorgen rondom de Jacobsbron mochten verkeren. Heere, wat een zegen om zo naar uw stem te horen. En u weet of we hem gehoord hebben. Het woord is levend en krachtig voor een ieder die gelooft. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En daar is het ook voor bedoeld. Immers uw woorden bedoelen leven. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En nu zo dat evangelie te hebben opgegeten als een spijze der ziel, te hebben ingedronken als het water des levens. De Samaritaanse vrouw ging ons voor. En wat heeft ze ervan genoten en wat heeft ze ervan gesproken? Het had zo'n zalige uitwerking op al die mensen daar. Ze kwamen tot Jezus. Heere, laat dat ook de uitwerking zijn in Ierseke. En het dan ook gehoord mag worden. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Heere, dank voor uw woord. Geef dat we ook vanavond weer samen mogen komen om andermaal dat evangelie van vrije genade te prediken en te horen. Vergeef ook het tekort dat erin was, Heere, in spreken en in luisteren. Wil met alle verkondiging zijn wereldwijd, veraf en dichtbij. Denk in bijzonder aan de vervolgde kerk. Heb er geen besef van wat dat betekent. Met geheim te moeten samenkomen met gevaar voor eigen lijf en goed. Gedenk hen die in gevangenissen kwijnen om hun geloof. We bidden u voor uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Vanwege uw verbond dat van geen wankelen weet. Verbond ook met vele beloften die nog uitstaan en die vervuld gaan worden. Ontwijfelbaar. Heere, wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben in de gemeente. De weduwen, de weduwnaren, de wezen, de alleenstaan. Zij die lichamelijke of psychische pijnen hebben. We denken aan de ouderen, waar krachten afnemen, gedachten minder worden. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Laat dat het levensmotto zijn. Ook bij het klimmen der jaren. Gedenk onze jongeren. Ze mogen genieten van vakantietijd. En geef dat ze de rust ook mogen gebruiken en niet misbruiken. Wij denken aan ons koninklijk huis. Onze regering, onze volksvertegenwoordiger, onze plaatselijke overheid. We bidden u voor dominee Meijer en zijn gezin. Ook zij mogen van rust genieten. Geef dat ze gesterkt en wel weer terug mogen keren om het vele werk in deze gemeente te hervatten. We mogen ook alle broeders en zusters die een taak in de gemeente hebben te vervullen van harte aan u bevelen, op welke post ze ook staan. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 84, vers 2 en 5, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. En het 5e vers, o God, die ons ten schilde zei. Psalm 84, vers 2 en 5. U mag heen gaan in vrede onder de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.